Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Dit is geen vraag. Ze vragen niet of jij dit oké vindt.
Dit is geen vraag.
Dit is een mee. What the fuck?
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 120 alweer op afstand. Ik ben niet in Antwerpen, maar ik zit lekker in Rinsenshuis.
Er staat nog in het draaiboek van vorige week. Ik ben eindelijk weer in Antwerpen.
Dus. Nou, dat was dus van korte duur inderdaad. Ik ben weer bij Rinsen. Want ik heb straks een fotoshoot. En ik merk dus dat ik het nog... het is voor Trouw, voor een interview dat komt in Trouw. En... Ik merk dus dat ik het nog wel heel lastig vind om gewoon tegen mensen te zeggen: ik woon in Antwerpen, punt. Dus dan geef ik mensen toch nog de optie van: ik woon dus of in Antwerpen of in. Kan ook in Hilversum. En iedereen zegt dan natuurlijk: oh ja, Hilversum, natuurlijk.
Ja.
Want wie heeft er geen zin om 3-4 uur in de auto, in de regen, in de file te zitten? Dus dat. Hoe gaat het met jou? In wat voor staat tref ik jou?
Ik heb niet de lekkerste week. Ik heb die lisbehandeling gehad. Maar dat ga ik straks even in het rond het weekthema ga ik er wel iets meer over vertellen.
Ja.
Maar het feit is dat ik deze week gewoon rust moet houden. En dus vooral thuis zit. Of eigenlijk tot nu toe gewoon thuis zit. En ook best wel last ervan heb. Dus het is ook echt wel nodig. Maar... ik ben zo onrustig. Ik kan zo... ja, ik heb ook echt wel meerdere keren aan jou gedacht deze week. Omdat eigenlijk altijd als ik jou spreek, dan zeg jij... oh ja, of niet altijd, maar de laatste tijd wel best wel vaak.
Jawel.
Van, ik ben lui, ik lig gewoon op mijn bank een serie te kijken. Maar ik kan dat gewoon niet zo goed. Vroeger kon ik dat heel goed. En nu, zelfs nu ik gewoon dus mentaal en fysiek... ja, gewoon niet helemaal lekker in de wedstrijd zitten... en dus ook gewoon nodig heb... vind ik het zo moeilijk om me daar over te geven.
Ja.
Ik heb gewoon zo de hele tijd zo'n onrust, weet je wel. En ook dat ik dan alleen maar denk... oh ja, maar ik moet nog dit en dit en dit doen. En het zou goed zijn als ik dit zou doen. En dan ben ik... of ik ben dan zo geneigd om allemaal klusjes in huis te doen. Maar ja, dat is ook niet per se... ik moet gewoon echt
platliggen.
Dat is
ook geen rust.
Precies. Dus dat... gisteren was ik helemaal soort... lijp aan het gaan. En toen dacht ik, ik heb tijdens de lockdown, tijdens COVID nog, heb ik een boek gelezen. Dat heet My Year of Rest and Relaxation van Otessa Moshfegh. Dacht ik, misschien is het een goed moment om dat eens te gaan herlezen. En gewoon een soort, maar dan proberen mezelf te forceren om ook in zo'n soort lethargische staat te komen. Waar het hoofdpersonage in verkeert.
Ja, precies. Nee, maar dat werkt altijd. Jezelf dwingen om in een bepaalde staat te komen.
Werkt supergoed.
Ja.
Want ik vanochtend was ik eerst zo in de regen gaan wandelen.
Wow.
Melodramatische mood tot en met, maar dat was eigenlijk best wel fijn. En toen daarna ben ik een beetje zo in. Kijk, ik heb dus altijd heel veel geschreven, heel veel dagboeken, heel veel schrijfboekjes al vanaf mijn 12e of zo.
Ja.
En die heb ik daar nog heel veel van bewaard. En ik heb ook dus heel veel dagboeken van mijn moeder, die ik dus als research gebruikte voor mijn vorige boek. En ineens dacht ik, wow, ik heb echt zin om daar weer even in te duiken. Dus ik heb net gewoon zo'n paar uur dat ik gewoon zo een beetje zo ging bladeren en allemaal dingen teruglezen. En bij sommigen dan heel erg zo, gadverdamme, what the fuck was ik hier aan het doen? Of hoe schreef ik? Gewoon zo lelijk, zo pathetisch.
Kan je een voorbeeld geven?
Nee.
Kan je een voorbeeld geven? Nee. Nee.
Nee, ik weet nou, gewoon meer dat je zo... kijk, wat je toch leert als je gewoon boeken schrijft, als je dus redactionele begeleiding hebt, maar ook wel bijvoorbeeld, heb ik ook wel mijn opleiding op een gegeven moment geleerd, gewoon dat hele show-don't-tell principe. Dus dat je gewoon soort... ja, om zo beeldend mogelijk iets te vertellen zonder dat je helemaal invult wat bijvoorbeeld personages dan precies denken.
Zeggen.
Of zeggen, precies. En als ik gewoon de stukjes lees die ik schreef toen ik tussen de 18 en 21 was, en dat waren dus dan, weet ik, voor kort verhalen of weet je wel, gewoon zo flarde tekst. Nou, gewoon alles invullen. Gewoon, ze keek naar de zon. Hij deed, nou, gewoon echt zodat je
die scheen heel veel.
Precies, die scheen heel veel. Hij deed dit en toen deed zij dit. En dan dat je gewoon niks een soort van in de verbeelding van, nou ja, eventuele lezer die ik toen zeker niet had. Gelukkig maar. Maar dat je zo'n soort alles invult en niks tot de verbeelding overlaat. Maar het was, sommige stukjes vond ik dus wel weer dat ik dacht, oh, dit zijn best wel interessante gedachten. Of,
ja.
Of vooral zo heel erg, en ik weet niet of je dit herkent met betrekking tot gewoon het begin van je schrijven, maar dat ik wel echt veel vrijer was dan nu.
Ja.
Dus dat het heeft wel twee kanten of zo. Dat je gewoon, als je nog minder soort regeltjes kent of heel veel begeleiding hebt gehad, dan kan je daar soms ook wel, dat je helemaal zo verdwijnt in dat schrijven, en dat het ook dan ook niet zoveel uitmaakt of zo. Dat er dus ook dan juist best wel, dat ik denk, oh ja, wow, dit zou ik eigenlijk misschien nu nog wel zelfs kunnen gebruiken voor mijn nieuwe boek.
Ja.
En dat is, ja, best wel leuk. En ook dit vind ik dan wel gewoon heel erg, dat je bent wel iets aan het doen, maar je ligt wel ook gewoon op je bank.
Ja.
Dus perfect.
Perfect. En een keer iets anders dan ruzie in de Housewives of
precies
Kardashians of waar ook gewoon helemaal niks mis mee is.
Ik ben zo verslaafd aan die Housewives of Amsterdam.
Ja, ik ga Real dat denk Housewives ik ook kijken. Ik denk, ik heb nu zoveel voorstukjes gezien dat ik denk, ja, ik heb deze crack nodig.
Het is echt, ja, het is een van de, nou ja, het is wel gewoon categorie een beetje Temptation Island, wat ik ook wel vroeger in het begin een paar seizoenen heb gekeken.
Sorry, maar er is echt niks met Temptation Island. Zeker niet voor Me Too. Ik bedoel, dat was gewoon prima.
Niks mis mee, bedoel
nee,
je?
Helemaal ja. Niks mis mee. Nee, prima dat je gewoon allemaal tieners helemaal volgiet met drank, elkaar allemaal laat aanranden en vervolgens laat wegstemmen. Zoiets is het toch?
Ja, komt wel in de buurt.
Ja.
Maar nee, dit is wel echt, oh, het is zo slecht en zo soort allemaal in scène gezet. Maar het is inderdaad wel voor zo'n week als deze week echt heerlijk om me daar ook gewoon soms even in te verliezen. Ja. En jij? Hoe, nou, in wat voor staat tref ik jou?
Ik heb een beetje opstartproblemen. Ik moet eigenlijk gewoon weer aan de bak. Komt een ander boek aan. En
komt een ander boek aan? Heb je dat wel eens verteld hier?
Weet ik niet. Er komt een non-fictieboek aan en dat heet Dit komt nooit meer goed. Schrijf ik samen met mijn andere podcastgeliefde Roos Slikker.
En zo leuk.
Dat wordt een verhalenbundel. En dat wordt ook echt heel erg leuk. Dus, maar daar moet ik nog best wel veel voor schrijven. Het staat wel helemaal uit, zo'n geraamte. Dus dat is ook helemaal, weet je wel. Dus het is echt ook gewoon, Malou, hou je aan de planning. En het is prima te doen. Maar, Malou, hou je aan de planning.
Daar gaat het al mis.
Dat is gewoon, ja, ik ben ook gewoon niet zo'n schrijver. En dat moet nu wel. Kijk, ik ben een schrijver die zichzelf verliest in de verhalen, in de verhaallijn, in de hele andere wereld en zo. En dat is nu niet het geval, want ik schrijf het samen met iemand en er is gewoon een planning. En het zijn ook allemaal losse verhalen, dus dat. En ik merk dat ik het ook, je moet er echt wel weer even inkomen in het schrijven. Het is ook echt iets wat je moet trainen.
Ja.
Denk dat je het kan vergelijken met sport als je heel lang niet hebt gesport. Ik bedoel, daar heb ik ook geen idee van. Dus
misschien kan je het tegelijkertijd opstarten.
Ja, precies. Ik heb ook een literaire avond gehad in Hulst. Hulst ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was voor mij 34 minuten in de auto.
Oh ja,
en voor,
vanuit Antwerpen is dat fucking dichtbij.
Ja, dat is dus heel grappig, want ik coördineer dus ook nog niet vanuit Antwerpen. Dus ik heb er naartoe geleefd van, oh ja, ik heb ergens heel ver een literaire avond. En ook, het was met hotelovernachting. Ik ging kijken hoe ver het was dat ik, oh, het is een half uur. Dus ik kan ook gewoon thuis slapen in plaats van in een of ander zo afgelegen hotel.
Oh, ja.
Voor Tommy Wieringa was het 4 uur rijden.
Ja. Ja. Ik heb een keer een residentie gedaan in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was gewoon, moest je ook met een soort boot en zo nog. Echt alsof je naar het Waddeneiland gaat eigenlijk.
En ook zo de Breda-bus. Dat is dus een grip. De Breda-bus. Ik kwam een andere schrijver.
Echt zo intens.
Ja, Peter Santing, die kwam met de Breda-bus. Oh ja. En het was een avond in Hulst. We werden geïnterviewd door de plaatselijke cabaretier en de burgemeester. Wat echt
oh, wat leuk.
Een ontzettend leuke vrouw. Was heel jong. Heel een jonge vrouw. En de hele zaal. De hele zaaltje zat vol met mensen. Het was een soort sportcomplex. Dus er waren ook sporthallen. Waren ook mensen zo aan het badmintonnen en zo. En,
wow, heel grappig.
Ja, het was heel grappig. En op een gegeven moment waren zo... Zijn er nog vragen uit het publiek? En toen kregen we de klassieker. Namelijk de vraag... Kun je ervan leven?
Oh...
En dat was heel grappig. Want uiteraard kan ik niet leven van het schrijven. En uiteraard kan Tommy Wieringa wel leven van het schrijven.
Leven van het schrijven.
Nou, ik niet. Nou, ik wel.
Klein verschil.
Ja, precies. En Peter die had net verteld dat hij ook gewoon journalist is voor NRC. Maar het was een hele leuke, vooral een hele lieve en warme avond. Dat is dan toch ontzettend leuk en gezellig.
Ja.
Dus
ja, wat goed.
En verder, ja, denk ik, ik kan of vanmiddag nog een heel verhaal schrijven, of ik kan de Housewives gaan kijken. Ja, en ik heb dus, daarom ben ik hier, zometeen een fotoshoot. Dus dat zei ik al, maar ik zit dus
dat heb je al gezegd.
Onder. Nee, maar wat ik dus wil zeggen, dat mijn eczeem helemaal magische vormen heeft aangenomen. Het zit nu ook onder mijn arm. En in mijn holtes van mijn elleboog. Dus ik heb, ik probeer er maar laag voor laag overheen te smeren. Wat dus ook weer ontzettend pijnlijk is.
Ja.
Maar ja, het is dus of met een schurft hoofd in trouw. Of nu even afzien.
20 laatste week.
Waarschijnlijk wordt het allebei een beetje.
Zeer benieuwd naar het eindresultaat.
Oké, nou, laten we verder gaan. Oh, laat ik eerst het schuifje omhoog doen, zodat we het horen. Nou.
Wow, Malou.
Ik kan het niet vinden.
Oh, deze deur. Ik word helemaal lijp.
Ja. Oké, daar gaan we.
Oh my god, ik kan niet meer nadenken. Mijn hele hersenen zijn door elkaar heen geshaked.
Wel nee, daar gaat hij.
Your attention please. This is an important announcement.
Ja, tijd voor weer een grote favoriet waar we altijd graag mee samenwerken. Storytel. Ja, en de dagen worden korter. Het is een krieme om je door al die regen en grijsheid naar buiten te wanen. Ik doe dat dus echt makkelijker als ik weet dat ik een heerlijk hoofdstuk uit een fantastisch luisterboek kan afluisteren.
Ja, herkenbaar. Ik heb het dus vanochtend nog gedaan toen ik zo door de regen ging. Dat ik dacht, oké, ik heb iets nodig wat me er doorheen gaat slepen. Nou, dat wordt een boek via Storytel. Op Storytel vind je de grote klassiekers. Van spannende romans tot allerlei non-fictieboeken. Die wij graag gebruiken als naslagwerk. Bijvoorbeeld voor onze eigen boeken als research of voor artikelen die we schrijven. Maar ook poëzie, autobiografieën, kinderboeken. Nou, echt voor ieder wat wils. En naast die duizenden luisterboeken heb je dus ook een tal aan e-books. Dat vind ik ook wel echt een hele fijne uitvinding, dat je dat dus heel erg makkelijk kan afwisselen. Nou, alles komt dus echt samen op dat Storytel-platform. En er zijn ook heel veel Storytel originals die echt exclusief voor en door Storytel zijn gemaakt en alleen daar te beluisteren of te lezen zijn.
Ja, en zoals een van die dingen is een nieuwe reeks Orgasme die afgelopen week live is gegaan. We hebben er een fragmentje van.
Zo leuk.
Hij is dus wel mee naar beneden gekomen. Doe niet zo flauw, roep ik hem toe. Ik kom er ook in. Onder luide aanmoedigingen van Leila en Monty, die verderop in het water aan elkaars lijf hangen, loopt hij kalm en bloot het water tegemoet. Zijn pik opgetogen en stijf.
Clarice Gagar, zijn pik.
Ja. Jouw friend Clarice.
Ja, inderdaad. Ja,
die heeft alles ingesproken.
Ja, heel mooi. Ze heeft een prachtige stem.
Ze heeft echt een prachtige stem. En ook... Ja, sorry. Vertel maar, wat is het eigenlijk? Wat is de orgasmereeks eigenlijk?
Nou, het is de derde reeks, dus er staan er nog meer op. Het zijn allemaal hotte verhalen vanuit verschillende perspectieven. Dus niet alleen vanuit heteroseksueel perspectief, maar waar traditionele porno vaak om het mannelijke genot gaat. En ook met perfecte lijf. En nou ja, goed, hier hebben we het natuurlijk al heel veel over gehad. Maar bij deze
erotische... Dat we dat heel saai vinden en voorspelbaar.
Nou, precies dat. En bij deze erotische luisterverhalen staan allemaal verschillende mensen en hun genot centraal. Jij hebt ook weer een verhaal geschreven, hè?
Ja, ik heb voor de tweede keer een verhaal geschreven. En het was best wel, zeg maar... Bij de vorige edities moest je volgens mij een verhaal schrijven van ongeveer 15 minuten. Maar nu was de opdracht dat je een verhaal schreef van ongeveer een uur.
Wow.
Maar dat is echt fucking lastig bij zo'n erotisch verhaal. Want je moet natuurlijk, je wil überhaupt alle spanning opbouwen. Maar als het een soort van uur lang dat je wel mensen geboeid wil houden. Maar ook niet dat ze dus meteen, weet ik veel, na 5 minuten klaarkomen. Mocht je, nou ja, dat willen.
Ja.
Maar dat is gewoon best wel, dat is echt wel een opgave. Maar ik vond het voor mezelf een hele leuke oefening. En ja, ik heb een hot verhaal geschreven dat zich in New York afspeelt. Surprise, surprise. En ja, ik ben er heel blij mee. En ik vind het inderdaad, het is leuk dat er zijn volgens mij maar 4, best wel een kleine groep. 4 schrijvers hebben dus een verhaal geschreven. Allemaal van een uur, het is allemaal door Clarice ingesproken. En ja, ik ben gisteren begonnen aan het verhaal van Daan Borrel.
Mm-hmm.
Vriendin van de show.
Vriendin van de show.
En ik vind gewoon haar überhaupt als schrijver heel goed. Maar ook bijvoorbeeld Moshe Tefeli heeft ook een verhaal geschreven. En ja, gewoon volgens mij kwalitatief goed. Maar ook dus gewoon inderdaad heel spannend en hot. En ja, nou wat jij net ook al zei. Gewoon, het is zo fijn en zo'n verademing om vanuit die verschillende perspectieven erotiek eigenlijk mee te krijgen. En wat ik heel fijn vind altijd is gewoon het luisteren naar erotische verhalen. Zodat je gewoon veel meer die eigen beelden erbij kan creëren. In plaats van dat je zo door de strot wordt geduwd. Ja, gewoon in inderdaad filmpjes. Dus ja, ik ben er erg enthousiast over.
Ook lekker voor je zoekgeschiedenis. Nee, het was gewoon storytell.
Ja, precies.
Ja.
Dus allemaal voordelen. Lekker die orgasme reeks bingen.
Ja.
Wat en ook... ben jij nog iets aan het lezen?
Nou, ik heb natuurlijk Yellowface heb ik helemaal gelezen en geluisterd. Het was ook heel fijn om dat af en toe af te wisselen. En ik ben dus nu eigenlijk nog wat hoofdstukken aan het terugluisteren. Wat natuurlijk ook heel fijn is. Dat ik ben er nog zo over aan nadenken over dit boek. Over wat ik ervan vind en sommige stukken. En dus ik ben nu sommige stukken even opnieuw aan het luisteren. Even in een andere setting. En ja, dus dat is nog steeds een hele grote aanrader. We hebben natuurlijk dat boek van Lammert Kamphuis gelezen, gelijk aan je of verslaafd aan je eigen gelijk.
Eigen gelijk, ja. Ja, in de extra aflevering.
Ja, en ik zit
ook echt een grote tip.
Ja, dus ik zit nu eigenlijk weer een beetje in de non-fictie filosofische hoek te bladeren. Dus ik heb wat dingetjes op mijn lijst gezet waar ik straks weer aan ga beginnen. Ik vond het toch, dat heeft wel weer iets aangewakkerd bij mij.
Ja, en het bij mij ook.
Komt ook omdat die Yellowface zo goed ben, vond dat ik nog niet echt helemaal toe ben aan een nieuwe roman. Ken je dat?
Oh ja, dat ken ik. Ja, dat je echt nog een beetje zo in die wereld wil blijven rondhangen of zo.
Ja, precies.
Ja, en niet helemaal er afscheid van wil nemen van die personages.
Ja, dus ik ben voorlopig nog wel even zoet. En jij?
Ja, lekker. Ja, ik ben nog steeds... ik vergeet de hele tijd die titel met de ooievaar.
Die titel met die ooievaar?
De Ooievaar en het Dromedaris.
Mm-hmm.
Die ben ik aan het lezen. En ja, ik vind dat gewoon zo'n mooi boek. Oh nee, het lied van Ooievaar en de Dromedaris.
Mm-hmm.
Nou, dat is het. Van Annette Daanje. Ik vind het gewoon zo'n mooi boek. Dat ik eigenlijk wat jij dus nu hebt naderhand. Daar ben ik nu al bang voor. Weet je wel, dat het dan straks afgelopen is.
Ja.
Dus ik wissel dat af. Nou, bijvoorbeeld met zo'n orgasmereeks. Maar zoals vanochtend dat ik zo lekker door het herfstpark aan het banjeren was. Dan vind ik het wel echt heerlijk om dat gewoon met een roman te doen. Dat je zo ja, echt een beetje in die dreamy romantische vibes komt. Dus daar is dat boek echt perfect voor. Dus ja, nog steeds een grote tip. En nou ja, ik denk dat we nu alweer genoeg inspiratie hebben gegeven. Maar mocht je toch nog wat richting nodig hebben, wij hebben een hele mooie boekenplank voor je klaarstaan. Want juist omdat het aanbod van Storytel zo groot is, is het soms wel lekker om een beetje genavigeerd te worden. Je vindt daar dus allerlei tips in verschillende genres, maar ook onze eigen luisterboeken door onszelf ingesproken. Dus van mij is dat Knap voor een dik meisje en Ik zal je nooit meer. Van jou is dat Zacht op lachen.
Ja, en ik ga binnen...
Staat alleen 1000 mensen erop? Nee.
Nee, nog niet. Nee, die komt na de kerst. komt hij online. Dus ik ga hem binnenkort...
Dat is ook een goede periode om dan... Ja,
ja, ik ga hem binnenkort inspreken. En ik zit nog eventjes te bedenken of ik dat de vraag kwam van... wil je het dan alleen doen in een hokje of wil je het met een regisseur doen?
Oh, ja.
Ik zit dus heel... ik ben natuurlijk heel preuts. Dus ik denk, ja, oh shit, dan moet ik dus straks al die seksscènes voorlezen met iemand
met
erbij.
Met een regisseur erbij.
Terwijl ik vind het eigenlijk heel fijn om met een regisseur in te lezen. Want dan hoef ik zelf minder op te letten en kan je natuurlijk veel meer laten gaan in het verhaal. En dan kan hij of zij of hen zeggen, hey, even wat rustiger. Of hey, je slaat een heel ding over. Maar ik denk dat ik me wel ergens overheen moet zetten. Ik vind het ook heel knap van Clarice dat ze al die orgasme verhalen heeft ingesproken. Ik moet dus al giechelen als ik het haar hoor zeggen. Dus ja.
Ja, jouw hoofd ging echt net zo. Ja, is het? Toen het woord pik zei. Ja. Echt hilarisch.
We hebben een code.
Ja. Ja, oké. Okay. We hebben inderdaad. Nou, Malou, die is even. Ik kan helaas niet meer praten. We hebben dus weer een code zodat je in plaats van de gebruikelijke 14 dagen echt even goed het aanbod van Storytel kan ontdekken en je er helemaal in kan storten. Dus lekker een maand genieten van Storytel. Dat kan met de speciale code story.tel/30endoodgaan. We zetten hem ook in de show notes. Dus sla je slag en ga lekker luisteren en lezen. Geniet ervan.
Onderwerp van deze week. Ik denk dat jij moet beginnen.
Oké. Ik heb dus die listbehandeling gehad. Omdat ik dus die onrustige cellen had.
Uh-huh.
En ik keek er heel erg tegen op.
Ja.
En dat komt om verschillende redenen. Waar ik eigenlijk nu niet per se op in hoef te gaan.
Nee, ja.
Dat is gewoon weer heel ander. Ja, dat komt misschien nog een andere keer. Maar ik keek er wel echt tegen op. En wat heel erg scheelde, was dat ik gewoon een soort de beste arts ooit heb getroffen in mijn leven.
Ja.
En het is een gynaecoloog. En ik ben daar voor het eerst, denk ik, dus ongeveer een jaar geleden terechtgekomen. Toen ik dus dat uitstrijkje moest doen. Dus dat is nu denk ik bijna een jaar geleden inderdaad. En ik vond daar al vanaf het begin gewoon ontzettend aardig en gewoon relaxed. En überhaupt dat het gewoon een vrouw is, vind ik in ieder geval. Maar zij heeft zich gewoon een soort van... Ook toen ik zo net, voordat ik naar Amerika ging, dat het toen dus weer even zo spannend was. En dan, toen vond ik er echt wel gewoon zo begaan en betrokken. En nu, het heeft gewoon een soort... Het spande de kroon deze keer. Ik kwam daaraan en echt wel heel gespannen. Een van mijn beste vriendinnen Lizzie was mee. Dat was echt super fijn, heel lief. Dus zij zat in de wachtkamer. Maar die dokter... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon echt een soort fan van haar geworden. Zij voelt nu gewoon voor mij alsof zij gewoon een soort...
Heb je een crush op je gynaecoloog?
Ja, ik heb wel een beetje, maar gewoon niet zeg maar... crush, maar zo bewonderingscrush, weet je wel? Dat ik gewoon denk, wow, hoe kan jij bestaan?
Ja.
En het zit hem heel erg in dat ze en heel, heel kundig is gewoon in, weet je wel, al, ik heb zoveel dokters getroffen die niet eens oogcontact maakt. Die een soort van niet echt, weet je wel, dat je gewoon je niet serieus genomen voelt. Zij maakt altijd oogcontact. Ze legt altijd alles super helder uit. Altijd van... Is het oké? Okay? Weet je, voel je oké?
Ja.
En daarnaast is ze gewoon enorm empathisch en gewoon fucking lief. Dus ze ging gewoon meerdere keren zo even mijn hand vasthouden of gewoon even zo mijn arm aanraken of gewoon echt contact maken.
Ja.
En dat heeft me zo erg geholpen, want die ingreep, jij hebt hem ook gehad.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk, het is niet per se een pretje.
Nee.
Het is gewoon een super rare gewaarwording dat je, ik had nog geluk dat ik überhaupt... Ik zit dus bij een soort kliniek, is het, in plaats van een ziekenhuis.
Ja.
Dus dat vind ik al een veel fijner idee. Dat je dus niet in zo'n massaal ziekenhuis bent. Waar ik ook allemaal toch weer nare connotaties heb. Maar gewoon in een soort fijne, kleinschalige kliniek. Gewoon in de stad. Je komt wel gewoon een operatietafel of kamer in. Met zo'n enorme ding waar je op moet liggen.
Ja, het is net Grey's Anatomy.
Het is net Grey's Anatomy. Je moet je voeten natuurlijk gewoon in zo'n beugel doen, maar die zijn veel groter. En dan worden ook nog je voeten soort vastgebonden.
Ja.
En het is natuurlijk gewoon met hitte. Dus je krijgt zo'n pleister op dat je... Ben je dan juist wel of niet geleid? Nou, dat je niet in ieder geval een soort shock kan krijgen. Dat je geen elektroshock kan krijgen.
Ja.
En op een gegeven moment ja, gaat zij daar bezig. Nou, ik heb dan die prikjes, dat is dan, weet je wel, verdoving. Mm-hmm. Nou, dat vond ik allemaal best nog wel meevallen. Maar ook omdat zij dan bijvoorbeeld zegt, hoest gewoon nu een paar keer. Dus dan ja, voel je minder al die pijn. Dus qua pijn was het echt best wel prima te doen. Maar op een gegeven moment begin je gewoon zieke rooklucht. Rooklucht te zien en te ruiken.
Ja.
En ja, het is gewoon een super lijp idee dat het dus gewoon ja, dat je soort van kut baarmoeder soort in de fik staat een
ja,
beetje.
Gewoon een barbecue.
Dat het gewoon aan het schroeien is. Ja, dat die was ook een callstand bij die ook echt een schat was. En die zei ook echt ja, het is eigenlijk gewoon een soort inwendige barbecue.
Ja.
Maar dat is natuurlijk dat is gewoon heel raar en toen daarna deed ze een soort ja, nog een soort oplosbare tampon of zo. Mm-hmm. Die dan het ergste bloeden tegenhoudt. En toen, en dat moest dan nog een soort inwerken. Dus toen heb ik echt nog, denk 3 kwartier in een kamertje daarnaast gelegen in een bedje.
Ja.
Maar toen ging ze me ook gewoon bijna een soort van instoppen onder een deken. Ja, het was gewoon ja, zo lief. Gewoon, maar ja, mijn hart werd gewoon echt een beetje verwarmd. Dat ik dacht, oké, dit is allemaal heel naar. Of dit is gewoon niet prettig in ieder geval. Maar dat er gewoon dit soort mensen op dit soort posities werken.
Ja.
Dat is gewoon echt een van de beste dingen in de wereld. Of mm-hmm, ja, ik weet niet, dit klinkt nu allemaal heel, heel overdreven, maar
nee,
het voelde
dat is
echt
het
zo.
Het is niet overdreven, want het is ook je, het is eigenlijk het aller kwetsbaars, want je bent bij kennis en mensen ja, gaan iets wegbranden in je buik en ze gaan binnen naar binnen via je vagina. Ja, weet je,
ja,
ik bedoel, ik weet niet wat meer kwetsbaar is. Want nee, maar ik bedoel, bij een operatie ben je vaak onder zeil. Daar ben je er niet bij.
Ja, dan ben je
maar
er gewoon niet bij.
Ja, het is. En je ruikt wat er gebeurt. Je hoort wat er gebeurt.
Ja, ja, het is een heel rare gewaarwording.
Ja.
Maar ik heb best wel vaak. Ik heb best wel veel nare ervaringen eigenlijk met hulp- en zorgverleners. Heel erg vanuit discriminatie omdat ik dik ben.
Ja.
En daar hebben we nu toevallig, was deze week, was dat ook het thema bij Dikke Vette Leugens.
Ik heb hem gezien.
En, oh ja.
Ja.
Dus daar ben ik dus best wel veel mee bezig geweest. En daar heb ik ook echt best wel een beetje soort, nou, niet
kan
een
trauma, je een voorbeeld noemen voor mensen die dat filmpje niet hebben gezien?
Ja, dat filmpje was trouwens niet, per se, dat ging niet over mij. Dat waren gewoon ja, een soort voorbeelden die je als dik persoon waar je mee te maken kan krijgen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel, eigenlijk met bijna elke klacht waar ik gewoon bij een soort van specialisten ben geweest. Of dan nou ging inderdaad over dat ik bijvoorbeeld een blessure had met sporten. Dus bijvoorbeeld bij mijn enkel of zo. Of ja, gewoon bij een gewricht. Maar ook nou ja, wel als ik bijvoorbeeld ook specifiek, ik, op een gegeven moment dacht ik dat ik een maagverkleining wilde. Nou, daar heb ik ook echt best wel een stuk over geschreven in mijn eerste boek Knap voor een dik meisje. Maar toen kwam ik dus bij zo'n specialist terecht die mij dan een soort van daarin ging inleiden of daar meer informatie over ging geven. En wat er gebeurde was dat ik was daar met een vriendin en die specialist die keek mij gewoon niet aan. Die heeft gewoon een soort het hele gesprek wat dus over mij ging, over mijn mogelijke soort ingreep, heeft hij alleen maar aan mijn vriendin verteld. En hij zei dan op een gegeven moment ook dingen van, ja, als je deze ingreep gaat doen, dan ga je eindelijk weer een sociaal leven krijgen. Dan ga je eindelijk uit je sociaal isolement komen. Zonder dat hij mij kende. Zonder dat ik iets had verteld over mijn situatie. Dus alleen maar ervan uitgaan dat dus dikke mensen automatisch in sociaal isolement verkeren. Automatisch gewoon, weet ik veel, elke dag op de bank liggen. Niks liggen te doen. Geen vrienden hebben. Gewoon dat soort. Maar ook bij andere artsen dat ze er bijvoorbeeld altijd van uitgingen dat ik niet zou sporten. Of dat, weet je, ja, dat dus alles de reden is van je dik zijn of van je gewicht.
Ja.
En dat en dat heb ik nogmaals, heb ik gewoon bij bijna elke zorg of hulpverlener heb ik daar wel mee te maken gehad. In mindere of meerdere mate. Nou ja, zij heeft daar nooit al iets over gezegd. En ja, los daarvan, dus gewoon die enorme empathie. En gewoon het gevoel van, oh ja, jij neemt mij serieus. En jij ziet mij gewoon als mens. En ik ga jou gewoon zo goed mogelijk helpen.
Ja.
Dat is gewoon, ja, dat is zo fucking belangrijk. En dat kan zoveel verschil maken als je inderdaad in zo'n kwetsbare positie zit. Maar ook, dit is inderdaad dan echt mega, mega kwetsbaar. Ook hoe dat allemaal gebeurt je ingreep. Maar überhaupt, als je gewoon het gevoel hebt van, op wat voor manier dan ook, natuurlijk ook psychisch, maar ik voel me niet helemaal gezond, of er is iets mis, of ik heb klachten, ja, of ik heb hulp nodig, dat iemand zich ja, op deze manier gedraagt als deze arts, dat zou eigenlijk de basis moeten zijn. Maar het is zo niet vanzelfsprekend.
Ja.
En dat, nou, dat realiseerde ik me deze week. En tegelijkertijd ook, want het is niet vanzelfsprekend. Er zijn helaas heel veel hulp- en zorgverleners die dus, ja, echt zich wel laten leiden door vooroordelen, stigma denken, vooringenomenheid.
Ja.
Maar, en wat jij ook al heel vaak hebt gezegd, maar dat realiseerde ik me deze week ook weer. Er zijn ook fucking veel artsen of mensen die in de zorg werken die knijterhard werken. En die gewoon dus zoveel hart hebben voor de goede zaak. En om gewoon mensen echt te helpen. En nou, vaak dan ook, ik denk dat je als gynaecoloog prima betaald krijgt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. Ik moest ook weer deze week heel erg denken aan een hele goede vriendin van mij die in een hospice werkt. En die gewoon een soort, ja, dat is natuurlijk ook zo belangrijk. Dat je mensen gewoon, ofwel die heel ziek zijn en die gelukkig wel weer beter worden. Maar vooral mensen die natuurlijk de laatste fase van hun leven ingaan. Dat je die gewoon, ja, zo goed begeleidt als zij dat doet. En ja, weet ik veel. Ik weet niet hoeveel ze precies betaald krijgt. Maar het staat niet in, hoe zeg je dat?
Verhouding.
Verhouding met het dus mega harde en belangrijke werk dat zij doet.
Nee.
En, ja, dus nou, dat was een beetje mijn thema. Dat ik gewoon heel erg die waardering voel van, ja, mensen in dit soort posities die gewoon, ja, die dan gewoon zoiets, zo'n ervaring die gewoon inderdaad niet bepaald leuk is, echt wel, ja, met deze houding en met deze kundigheid en gewoon menselijkheid echt wel lichter maken.
Ja.
Dus.
Ja, het is, en ook inderdaad, als je een goede dokter hebt, maar ik heb ook een keer een wat stuggere dokter gehad. En ja. Ik weet nog, opeens, nu schiet me te binnen wat ik heb gezegd. Want ik ga dus als een bezetene grapjes maken. Omdat ik me ongemakkelijk voel. En als ik bang ben, dan ga ik dat doen. En ook uit nervositeit. En toen, ik weet nog dat, toen we die prikjes kregen. Toen ik die prikjes kreeg, dat ik zei, oh, deze behandeling is dus niet halal. Dat heb ik gezegd toen ik die verdoving kreeg. En dat niemand moest lachen.
Oh, dat vind ik echt lullig.
Ja, nou dan.
Want een soort van, dat zou dus gewoon een soort ongeschreven regel moeten zijn, ook voor artsen. Dat mensen die in dit soort posities zijn, dat gewoon om alles gelachen moet worden.
Totaal, zeker.
Dus daarmee gewoon een soort.
Zeker als er één iemand naakt in die kamer ligt, dat de anderen moeten het uitbrullen van het lachen.
Uitbrullen, ja. Helemaal eens.
Dat. En toen durfde ik daarna ook niks meer te zeggen. Terwijl ik was natuurlijk een stortvloed aan barbecue-grappen en weet ik veel wat. Want je moet wat als je daar ligt. Dus.
Ja, ik lag lekker zo. Je krijgt hem toch ook altijd, of ik kreeg dat in ieder geval, zo'n stresspoppetje.
Oh ja.
Zo'n plastic soort van, eigenlijk stressbal, maar dan in een poppetje. En die was ik helemaal zo aan het fijnknippen. Toen was ik ook mijn hand aan het fijnknippen. En nu heb ik echt zo hele blauwe hand.
Oh,
nee. Gewoon een soort, ja, want ik ben niet zoals je, ik ga niet grappen maken. Ik ben gewoon dan toch een soort van, ik moet het uitzitten. Helemaal toch alweer een soort intern gek worden.
Ja.
Maar weet je wat is wel het soort enige positieve aan dit hele jaar dat ik, weet ik veel, al 7 keer bij de gynaecoloog ben geweest? Ik voel gewoon 0 gêne meer.
Ja.
Dat ik gewoon soort met uitkleden, met mijn benen wijd er liggen. Het is, ja, ik vind het gewoon echt eigenlijk soort prima. Het voelt gewoon bijna een soort natuurlijk.
Ja.
Dat is zo. Dat is, ja, dat. Nou, als ik er dus iets uit moet halen, is dat het wel echt. Nou, het is eigenlijk best wel relaxed.
En je hebt het achter de rug. Je bent gewoon nu schoon.
Nou, dat weet ik niet, hè, schat.
Nou ja, je krijgt straks, als
ik moet,
het
ik heb nog wel straks die uitslag over 2 weken. Dus daar ben ik nog wel een beetje gestrest over.
Ja.
Maar ik ga het zien.
Maar dan
als dat in ieder geval goed is,
dan heb je het achter de rug. En dan, dat is wel echt ontzettend prettig. Want elke keer die 3 maanden en die 3 maanden en die 3 maanden. En dan
afwachting
dat
trek ik ook echt niet meer.
Ja.
Ja. Ja, dus inderdaad hopen dat dat gewoon net een bevestiging is. Dat het gewoon voor stadium was. En dan, dan ben ik er gewoon in principe vanaf.
Ja.
Dus ja.
Jee.
En jij, schat, wat is jouw, wat ligt er bij jou op je hart?
Nou, we hebben natuurlijk vorige keer al een beetje gehad over fatsoen. Hè? Dan in combinatie met juice-kanalen. Maar nu wil ik het eventjes hebben over fatsoen in de journalistiek. Ik kreeg namelijk een mail van 2 journalisten. Mm-hmm. Ik ga ze nu eventjes Peppy en Kokkie noemen.
Okay.
En Peppy en Kokkie hebben mij een tijdje geleden geïnterviewd. En ik kreeg een mail van Peppy en Kokkie. En ik ga deze mail even voorlezen. Hoi Malou.
Leuk.
Het is alweer geruime tijd geleden dat wij, Peppy en Kokkie, je spraken in het kader van onze interviewserie. Hopelijk gaat het je goed. In de loop van de tijd en we de interviews publiceerden, merkten wij dat ze tot troost waren voor talloze lezers. Elk verhaal riep een stroom positieve reacties op. Toen een bekende uitgeverij, Peppy en Kokkie, dit jaar liet weten de reeks graag te willen bundelen, leek ons dat dan ook een goed idee. Maar we doen meer dan de vraaggesprekken simpelweg in een boek samenbrengen. We hebben een handvol deskundigen gevraagd om speciaal voor de bundel een essay te schrijven. Medewerkers zijn onder andere Donald Duck, Woody Woodpecker en Kermit de Kikker. De bundel verschijnt in februari 2024. Eind dit jaar, begin volgend jaar, sturen we je vanzelfsprekend graag een uitnodiging voor de presentatiebijeenkomst.
Dit is geen vraag. Ze vragen niet of jij dit oké vindt.
Dit is geen vraag.
Dit is een what the fuck? Sorry, ik had dit echt nog niet gelezen.
Nee, I know. Ik heb jou ook expres niet geappt. Want ik ben natuurlijk al 3 dagen.
Malou, dit is echt niet oké.
Ik ben woest.
Ik weet welk interview. Dit was echt een fucking persoonlijk interview. Oh my god.
Ja, dit is een interview over mijn diepste. Wat ook heel heftig was om te geven. Ik weet ook nog steeds niet of ik er echt achter stond dat ik het heb gedaan. En het is dus ongevraagd in een boek terechtgekomen. En het allerergste is dat mijn agent meteen heeft gemaild met, dit is niet overlegd en Malou wil dit niet.
Nee.
En dat ze gewoon niet reageren.
Oh,
ze reageren Malou. Gewoon niet. Ja.
Oh, kan dit? Hebben zij het recht om dit te doen?
Nou, wat dus heel lastig is...
Oh my god, ik ben echt in shock.
Ja, I know. Ik ben ook, nu ik het
maar
weer
lees... Maar hoe kan je als mens ook gewoon zo zijn dat je dus... Dat ze zelf soort van zeggen van oké, heel veel lezers waren hierdoor geraakt en troost en bla bla. Maar dus dan niet soort van zelf het vermogen hebben of daar scheid aan hebben. Ja. Om soort van te realiseren dat het voor jou fucking intens was en is. En dus niet eens gewoon een soort de vraag, is dit oké, ga je hiermee akkoord? Een soort van...
Zij verdienen hier geld aan, hè?
Lijp.
Zij verdienen hier geld aan, hè? Ja, het kan... Echt niet. En ik had eventjes, want je hebt natuurlijk de Raad voor Journalistiek, waar je dat soort dingen kan opzoeken. En wat ik heb kunnen vinden is dat er staat: citaten uit interviews mogen niet worden gebruikt in een andere context dan de geïnterviewde mocht verwachten, gelet op wat hem of haar door de journalist werd medegedeeld. Wanneer de aard of de inhoud van de publicatie in de loop van het redactieproces zodanig wordt gewijzigd dat niet meer wordt voldaan aan wat de geïnterviewde redelijkerwijs mocht verwachten, moet hem of haar opnieuw toestemming voor publicatie worden gevraagd. En volgens mij gaat het om, als je kijkt naar de aard van de publicatie...
Ja, totaal andere aard.
Is natuurlijk nu een boek waar zij geld aan verdienen. Laat ik dat
is
nog
een
keer zeggen.
Is heel anders dan een krant of tijdschrift.
Volgens mij mag het niet. Als je het kijkt volgens het recht. Kijk, zij hebben het auteursrecht op dat stuk. Zij hebben dat stuk geschreven. Dus volgens mij zitten we daar. Los van dat je gewoon te maken hebt met een fatsoenskwestie.
Precies, ja.
Maar ik ben nog steeds dus helemaal in shock.
Ja, dat snap ik.
En ook dat er niet meteen contact met mij wordt opgenomen.
Nee. Dat ze gewoon niet reageren.
Dat ze gewoon niet reageren. Erg, hè?
Oh my god, wat heftig.
I know. Het is, ik ben... Ja, en ook, ik wil het echt niet.
Nee.
Ik wil niet dat mijn verhaal over mijn trauma, over mijn familie en over mijn oma vooral... Dat in de krant of dat in hun boek terechtkomt. Ja. Ja. Ik wil het niet. Het mag niet.
Nee, en dat is ook gewoon je goed recht. What the fuck?
Maar ik ben dus en ik merk dat het heel erg doorwerkt. Ik heb net ruzie gemaakt met mijn moeder. Je merkt gewoon dat als er een bepaald stukje controle van je wordt weggenomen, dat je je heel wankel voelt en dat je echt een beetje om je heen gaat slaan van wat gebeurt hier. En ik kan er maar niet over uit hoe ontzettend onbeschoft dit is.
Oh my god.
En dat
ik
je
ook
dus
niet.
En dat je er dat absurd. Dus Waarschijnlijk, ja. En je gaat dus ook de hele tijd allemaal dingen invullen. Van wat denken ze dan? Denken ze dan dat iedereen die nu dat mailtje krijgt echt een gat in de lucht springt van, wauw, ik sta in het boek van Peppy en Kokkie. Weet je dat? Ik denk dat ze dat denken. Ik denk echt dat zij denken, nou, we hebben eventjes heel veel interviewers geïnterviewd, waaronder Malou, ontzettend blij gemaakt. Wat een eer. Wat een eer voor Malou Holshuizen dat zij in het boek van Peppy en Kokkie terechtkomt. Naast al die anderen. Dat denk ik. Of ik denk, misschien denken ze, ik schiet gewoon met hagel. En we doen net alsof dit de gang van zaken is. En mensen durven er dan toch niks van te zeggen. Of zo. Maar ook gewoon, ja, je krijgt een uitnodiging voor de boekpresentatie. Sorry, maar ik heb nog nooit een bijdrage geleverd aan een boek dat je er niet voor betaald wordt ook. Ik bedoel, wij hebben allebei bijvoorbeeld voor Damn Honey van Blossom Books hebben wij verhalen geschreven.
Ja, Damn
dat
Horny,
wordt
ja.
supergoed, weet je, wordt gewoon een
zorgvuldig
heel
geregeld, factuur,
voorstel,
ja,
ben
alles,
je oké? Okay? Ja. Je krijgt het terug, je krijgt een opmaak, je krijgt het te zien. Wil je op de foto? Alles wordt zo ontzettend zorgvuldig en goed gedaan. En dit is gewoon, en het zijn twee, dat kan ik wel zeggen, gewoon oude witte mannen die dus denken, en ik had het erover met iedereen. Nee, ik had het erover met wat mensen. En iemand zei van, ja, bij dit soort dingen kan je ook denken van, misschien kan ik het ook gewoon laten gaan, weet je wel. Maar ik wil het echt niet.
Nee, maar het is ook nog eens
het is geen principe
zeg maar
ding. Nee. Ik wil het echt niet.
Nou, het voelt gewoon echt niet goed voor jou. En ik denk dat het ook, zeg maar, als het een interview zou zijn over een heel ander thema, dan zou je ook misschien nog kunnen denken van,
hey, super asociaal, maar.
Ja, precies, asociaal, want ik krijg er niet voor betaald. What the fuck, denken jullie wel niet? Maar nu is het ook nog gewoon iets wat zo, wat gewoon een fucking kwetsbaar thema is en waar je gewoon heel veel bij voelt en hebt gevoeld en wat je misschien ook op bepaalde momenten juist weer wil afsluiten en het soort van
zeker.
Als het dan straks in een boek komt, is het gewoon een soort van
in een boek.
Ja.
Die gasten zijn
en ook nog eens, je weet ook niet, zeg maar dat ze zeggen we gaan niet alleen maar een bundeling doen, maar er komen ook essays en zo, dat je weet niet wat mensen gaan schrijven.
Precies.
Het is een soort van, je hebt nul controle of nul zeggenschap hierin. Dat is echt, je wordt gewoon niet serieus genomen. Dat is echt, oh my god.
Ik voel me zo
wat gepasseerd denken zij wel niet?
En echt zo ontzettend genaaid en zo kwetsbaar en het is echt belachelijk. Echt belachelijk.
Echt belachelijk.
En
maar goed, als het goed is, kan je dus wel op dat recht beroepen, omdat het gewoon dus een hele andere gedaante is.
Ja, en mensen moeten dan wel even reageren.
Ja. Nou, in dit geval is het wel, of in heel veel gevallen, maar wederom heel fijn om dus een agent te hebben. Dat je dus soort van, ja, dat zij op een gegeven moment dan misschien maar gewoon een soort stalking offensief of gewoon moet gaan bellen, weet ik veel wat allemaal.
Het is
maar
echt heel fijn om ook mijn uitgeverij Ambo Antos en Miranda Bruinsel, dat is mijn agent, die dus, ik appte het gisteren nog naar ze. Ik zei, ik ben zo blij dat ik met jullie ben. Want ze staan zo ontzettend achter mij. En zullen
dat
ook blijven doen.
Alles.
Dat zijn geen mensen die zeggen, hey, maar weet je, zo'n uitgeverij kan ook denken, ja, maar goed, je boek wordt er wel weer in genoemd. Dus stel dat dat boek door 10.000, 20.000 mensen wordt gelezen. Die worden dan ook weer door jou. Nee, het is gewoon nee. Jij voelt je er niet oké bij. Dus
ja,
nee.
Dan niet. Ja,
ja. Maar heftig, hè?
Heel heftig. En ja, ik ben echt, echt een beetje flabbergasted. Dat ik denk, wow, hoe bestaan dit soort mensen nog? Een soort,
ja.
Wat denk je? Gewoon echt, wat denk je?
Ja, goed. Ik bedoel,
echt bord voor hun kop.
Nou, nu was het natuurlijk ook een van de twee mannen die voordat hij mij ging interviewen, mij een mailtje stuurde met het onderwerp kennis. En allemaal blurbs over hoe goed zijn eigen boek was stuurde. En dus belangrijk vond dat ik daar even kennis voor nam voordat hij mij ging interviewen. Dus kijk, wat dat betreft dacht ik dat ik bij dit soort, dat soort mensen nergens meer van opkijk. Maar dat is dus niet zo. Ze blijven je verrassen. Ze blijven
not
verrassen.
In a good way.
Not in a good way. Dus wordt vervolgd. Laat ik het zo zeggen. Ik hou
zeer
iedereen
benieuwd.
Op de hoogte.
Holy fuck.
En laten we in godsnaam doorgaan naar iets leuks.
Your attention please. This is an important announcement.
Ja, tijd voor onze zeer gewilde, uiterst nodige, guur, weerbeschermende en lekkerste samenwerking van dit moment. Namelijk met de Lekker Company. Want, zoals ik vorige week en net ook al meldde, het eczeemseizoen is begonnen. En dat betekent dat mijn huid in ieder geval bijna niks meer verdraagt. En dat in combinatie met gure wind, keiharde regen en in je gezicht en kou vraagt je tere huidje om eerlijke, zuivere producten op je gezicht, handen en okselhuid.
Nou, mooi betoog. Ik vind dat je wel een beetje op de zaken vooruit laat. Dat ik eerst even iets meer vertellen over de Lekker Company. Zij maken echt waanzinnige producten als dus deodorant, lippenbalsem, hand en body wash. En door ons zeer geliefd zonnebrandcreme. Mm-hmm. Die wij echt wel, volgens mij een heel jaar nu al zo ongeveer opsmeren.
Ja.
Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Deze producten zijn vrij van microplastics. Ze zijn 100% vegan. Powered by nature, want ook 100% natuurlijk en duurzaam. Oftewel, de verpakkingen zijn ook niet van plastic. Nou ja, oké, even op die zonnebrand terugkomen, want daar zijn we echt allebei heel erg fan van.
Ja.
Nou ja, logisch dat veel mensen die vooral in de zomer gebruiken en in de winter misschien wat meer op de achtergrond laten verdwijnen. Maar het is echt ontzettend belangrijk om juist je huid ook in deze najaarsmaanden in te blijven smeren. Ook grijze, grauwe lucht bevat UV. Dus een laagje zonnebrand a day keeps de huidveroudering away.
Ja. Alle producten komen in stijlvolle, handige, ronde potjes die je makkelijk in je tas meeneemt. Het ziet er echt waanzinnig uit. Echte eyecatchers en heel erg fijn in gebruik. Substanties van de deodorant en zonnebrandcreme zijn niet vet. Die trekken heel goed in. Nou, dat is echt heel fijn. Helemaal als je daarna...
Daar was ik echt een beetje sceptisch over in het begin.
Ja, en helemaal
dat
als je...
een soort van plakkaat zou blijven.
Precies.
Of zo.
En helemaal als je daarna naar buiten moet. Weet je, als je dus heel veel... Vroeger deed dat gewoon... De moeder altijd uierzalf op je hele gezicht. En dan ging je de vrieskou in. Nou, dan kwam je echt helemaal blauw aan op school. Nou, dat is hier dus niet. Ze ruiken fantastisch en ze beschermen je tegen klamme oksels, felle zon. Nou ja, heerlijk alles voor de zweterige tochten in je smerige plastic regenjas. mijn favoriete is momenteel de lippenbalsem, die ik tegenwoordig ook gewoon dus doorsmeer naar mijn neusvleugels.
Oh,
want
daar
is het ook zo helemaal ruw.
Oh, zo schraal.
Ja.
Ja, ik heb ook altijd die lippenbalsem bij me. Ik vind het inderdaad, het helpt echt heel goed tegen een soort van, ook tegen roodheid of zo. Ik heb inderdaad ook wel vaak, ja, ik heb het dus laatst echt. Ik heb dan soms wel onder mijn oog dat het ook een beetje zo rood wordt.
Ja.
En daar heb ik dan vaak wel gewoon een ander cremetje voor mee, maar dat had ik dus niet. En ik was zo op museumnacht in een museum en ik voelde gewoon een beetje zo van, oh, het is echt aan het trekken. En toen heb ik dus ook een beetje die lippenbalsem daar gesmeerd. Maar... ja, it does the trick.
Ja.
Het voelde goed. Het voelde minder ruw en pijnlijk. Dus dat was heel erg chill.
Hoe ben jij met als vreemde mensen zo met hun vinger in jouw potje zitten? Trek jij dat?
Oh ja, ja, ik trek dat wel heel goed.
Oh,
ik ben echt sharing is caring, meid.
Oh, ja.
Jij zeker niet?
Nou, het hangt er echt vanaf wie.
Ja, oh,
ik vind het gewoon
sommige
mensen...
Zou ik het mogen doen?
Ja, jij mag het wel doen.
Oké,
misschien.
Dat scheelt. Nee, ik ben geen goormens.
Nee, dat weet ik.
Ik was echt mijn handen... ik ben echt wel hygiënisch...
Ja. Ja,
persoon. Een hygiënisch persoon. Anyway, wij hebben naast dus die favorieten die we nu al een tijd gebruiken. De deo gebruik ik trouwens ook elke dag.
Ja.
Hebben we ook weer een deel uit de nieuwe collectie gekregen. Inclusief een nieuw pareltje. Namelijk waanzinnige body bars. Los dat je niet hoeft te klooien met je verpakkingen in de douche. En ze gewoon naast een mooi zeepakje in je douche of naast je wasbak kan leggen. Hebben we ze dus ook getest.
Mm-hmm.
En we zijn allebei daar ook echt heel erg enthousiast over. De body bars zijn heel zacht na gebruik. Waar zeep soms je huid uitdroogt, blijft het na gebruik van deze bars super schoon. En inderdaad gewoon een soort smooth geval. Nou, het ruikt ook echt weer heerlijk.
Ja.
En ik vind het dus ook gewoon heel leuk eruit zien eigenlijk. Gewoon inderdaad in zo'n cute bakje. Ja, het heeft gewoon een soort nostalgisch gevoel wekt het bij mij op.
Ja, hè? Ik heb de body bars ook in de keuken liggen om handen mee te wassen.
Oh.
Want ja, met zo'n pompje, met je vieze handen aan dat pompje, dat. En nou ja, nu met dat gure weer buiten op je fiets, handschoenen vergeten uiteraard. Dan is het echt lekker hoor, dat je gewoon hele lekkere, zachte handen hebt.
Zachte,
kloofjes.
Poezelige handjes.
Ja. Dus anyway.
Anyway, nou, het mogen duidelijk zijn, wij zijn erg fan. Het hele assortiment is te vinden in de webshop van The Lekker Company op www.thelekkercompany.com, waar je jouw favoriete producten in jouw favoriete geuren kan aanschaffen. En
met de code LEKKER20, dus het woordje lekker en dan 20, LEKKER20, krijg je 20% korting op het gehele assortiment van The Lekker Company.
Ja.
Dus sla in die lippenbalsem, wees lief voor jezelf, voor je vrienden, deel het en kies wat nieuwe geuren deo uit, zodat je iedere tegenwind fris en fruitig aankomt op je locatie.
Nou, alle producten zijn ontzettend fijn om dus mee te nemen. We hebben ook al gezegd, heel handzaam, gewoon in je tas of in al je jaszakken, regenjassen en kampeerbroeken. Sorry, ga jij kamperen deze winter?
Kracht is toch leuk? Maar die zijn nu heel erg in. Nee, maar die broeken zijn nu heel erg in de mode met al die zakken. Dus ik noem dat altijd kampeerbroeken. Maar dan kan je dus ook allemaal lipgloss in doen.
En ik heb wel oprecht vrienden die dan zo'n camper hebben.
Oh ja.
En die dus echt gewoon ook in de herfst nog gaan kamperen.
Oh,
dus ja, oprecht in hun kampeerbroeken komt dit mooi van pas. Check de link in de show notes.
En tot dag.
Deze actie
is... Oh, deze actie is geldig tot en met 31 december.
Oké, tof.
Ja.
Sorry.
Jezus, wat lang.
Wow, wat een lange. Ben je slaapgevallen?
Ja.
Tips. Ja, ik tip een nieuwe album van Anouk.
Mm-hmm.
Het heet Dina en Jim. En het is echt... Ja, het is gewoon ook weer een soort trip. Ik heb natuurlijk laatst ook al het album van Wenne Snijders getipt, waar ik volgens mij ook zei, het is echt een soort trip, het is echt een soort therapie.
Ja, maar, meid...
maar dat is dit album gewoon weer. Ja, ja, mensen maken nu dit soort albums en het is geweldig. Ja, dit album van Anouk, ik vind het heel vet. Het heeft een heel, best wel een soort bombastisch gevoel vaak, want het is met een enorm orkest. Soms hoor je ook van die soort interludes, dat het bijna lijkt alsof je gewoon een soort Mozart opera aan het luisteren bent, met gewoon zo of met zo'n filharmonisch orkest of zo, dat je dat hoort. Maar er zitten ook best wel een soort kleine liedjes in. En het gaat, nou, onder andere heel erg over na gebroken harten of na relaties die dan misschien minder goed waren, om je dan weer opnieuw open te stellen en iemand wel te vertrouwen en je soort van kwetsbaar op te stellen en nog in de liefde te geloven. En nou, daar heb ik het ook best wel vaak over gehad afgelopen maanden, dat het voor mij ook wel een themaatje was slash is. Wat tegenwoordig veel beter gaat, gelukkig. Maar dat, ja, ik herkende me gewoon wel weer in veel. En ik vind gewoon, ik ben eigenlijk al sinds mijn tienerjaren best wel fan van Anouk. En vooral ook heel erg in hoe ze zich steeds weer opnieuw ontwikkelt. En gewoon zoveel verschillende sounds natuurlijk heeft gehad. Of heeft geprobeerd. Of daarmee experimenteerd. En dit album is gewoon weer een soort heel nieuwe era. Voelt het. En het past ook wederom heel erg goed bij het najaar. Gewoon bij een soort, zit best wel wat zwaarte ook in. Dus gewoon, ja, ik heb het de eerste keer volgens mij echt een avond zo op mijn bank geluisterd. Dat je dan helemaal zo erin kan duiken, weet je wel. En dat, vond ik heel
leuk. Ik had hem ook op en het is zo filmisch dat je zo bijna zo... Ja. Malou Holshuizen, huiskamer, de movie. Ja.
Het is echt waar. Het is inderdaad heel filmisch, ja. Dat is echt een goede... Hoe zeg je dat? Observatie.
Goeie tip.
Ja, en jij?
Ik tip de podcast Paul is Dead van Villa Bos en Luc Sorneel. Het zijn DJ's van 3FM. En het is een podcast over complottheorieën in de muziekindustrie. Dus, er zijn dus heel veel mensen die geloven dat de muziekwereld aan elkaar hangt van schimmige rookgordijnen en bizarre cover-ups. En in deze podcast duiken Luc Sorneel en Villa Bos in deze bizarre in de muziekindustrie. Dus absurde muziekmythen worden laagje voor laagje afgepeld. En in de eerste aflevering gaan ze eigenlijk onderzoeken of Avril Lavigne is vervangen door een dubbelganger.
Huh?
Ja, dus...
Oh my god, I love Avril Lavigne.
I know, ja. Er zijn dus mensen die ervan overtuigd zijn dat Avril Lavigne is vervangen door iemand anders op een bepaald moment. En dat gaan zij dus helemaal ontleden. Het is echt, dit is echt een podcast voor jou.
Wow, ja.
Ja.
Wow, ik ga dit meteen straks luisteren, wat leuk.
Ja. Philo en Luc zijn fantastisch. Werken ook echt al heel lang samen. Zijn hele leuke DJ's ook van 3FM. En dus iedere week een nieuw mysterie waar zij induiken. Dus ik ben benieuwd wat er nog komt. Waarschijnlijk gaan ze kijken of Elvis nog leeft.
Waarschijnlijk. Tupac, Biggie, van iedereen even nog onderzoeken. Oké, wow, vet leuk.
Paul,
goeie tip.
Is Dead heet het.
Paul is Dead.
Ja. Oké.
Het luisteraarsbericht. Best wel een lange.
Ja.
Dag Tatjana en Malou. Met veel plezier luister ik wekelijks naar jullie podcast. Na zoveel inzichtelijk adviezen hoop ik dat jullie je over mijn dilemma willen buigen. Van jongs af aan heb ik weinig vrienden gehad. Terwijl nu veel mensen van rond de 30 deel uitmaken van een vriendengroep die is ontstaan op de middelbare school of tijdens de studie, is dit niet aan mij besteed. Onder andere omdat ik in het buitenland heb gestudeerd. Soms vind ik het heerlijk om alleen te zijn. Ik duik namelijk het liefst met een boek op de bank. Mensen vind ik vaak gedoe. Moed. Als psycholoog is na een werkdag mijn sociale tak wel bereikt. En via WhatsApp contact onderhouden is niet mijn sterkste punt. Net als Tatjana gooi ik mijn telefoon het liefst uit het raam. Waarvan akte. Het is niet dat ik volledig als kluizenaar leef, hoewel dat heerlijk klinkt. Ik sport graag en ik zit in een wekelijkse theatergroep. Op deze plekken ontmoet ik nieuwe en vaak leuke mensen. Maar toch merk ik dat deze contacten vooral oppervlakkig blijven en zich niet ontwikkelen buiten de lessen. Ik durf ook niet om mensen buiten deze activiteiten uit te nodigen. Uit angst dat de ander hier geen behoefte aan heeft. Iedereen lijkt immers al een eigen vriendenkring te hebben. En als ik dan toch iets heb gepland, doe ik op de dag zelf liever een dutje, sorry. Hoewel ik zeker de voordelen van mijn vriendeloze leven zie, kan het ook eenzaam zijn. Wanneer ik behoefte heb om met iemand iets leuks te doen of een bijzonder moment te delen, dan ben ik afhankelijk van enkele mensen die ik van vroeger ken. Zij wonen allemaal in een andere stad, hebben daar een eigen vriendengroep, waardoor we vaak maar een paar keer per jaar kunnen afspreken. Hoe balanceer ik mijn behoefte om mezelf op te sluiten met mijn behoefte aan goede vrienden met wie ik spontaan en met regelmaat kan afspreken? En hoe zorg ik dat de contacten via sport en hobby's kan verdiepen tot een vriendschap, zonder daarbij opdringerig of despert over te komen? Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. Groetjes M.
Ik vind het echt sick dat psychologen nu aan ons...
Ik vond het ook even slikken.
Heel leuk.
Als psycholoog.
Kijk, ik ga er meteen even op reageren. 1. Ik zie geen problemen. In dit bestaan. Het klinkt inderdaad heerlijk. Dus ik kan me daar helemaal in vinden. En ook omdat je al 2 momenten hebt dat je met mensen afspreekt. En ik denk eigenlijk dat het probleem helemaal niet zit in dat je heel graag alleen wil zijn. Of ik denk dat het probleem een beetje zit in dat je voor andere mensen nadenkt. En denkt over hoe het voor anderen zou zijn. Hoe
overkomt.
Het is om, om door jou meegevraagd te worden om eventjes een glas wijn te drinken. En ik denk gewoon dat je dat niet moet doen. Want ik denk dat het voor iedereen superleuk is om ergens voor uitgenodigd te worden. En dat het ook helemaal niet erg is om daar een nee op te krijgen als het eventjes niet goed uitkomt. En ik denk eigenlijk dat daar ook heel erg de oplossing zit in de verdieping. Dat je met iemand een keer een andere setting opzoekt waarbij je over andere dingen kan praten dan toneel en sport.
Ja, en ik denk ook, kijk, daar ben ik de afgelopen paar jaar ook weer achter gekomen dat er een soort idee nog heerst dat je al je goede vrienden of dat je een soort vriendengroep vormt, weet je wel, op de middelbare school of daarna tijdens je studententijd, en dat daarna een soort van is afgelopen, dat dat dan je vrienden zijn forever. Dat is echt onzin. Nee. Ik heb echt een paar van mijn beste vrienden de afgelopen 2 jaar ontmoet. Dus vanaf mijn 30ste. Ja, wij hebben elkaar ook ontmoet de afgelopen paar jaar. En kijk ons nu.
Kijk ons nu.
Nee, maar dat is wel... Maar nogmaals, echt best wel veel soort van nieuwe vrienden zijn echt mijn beste vrienden geworden. Dus ik denk dat je niet heel erg bang, inderdaad niet echt te veel hoeft in te vullen van, oh, die mensen van theater en sport hebben hun vriendengroepen, dus ze hebben geen behoefte aan mij. Je kan altijd, als je met iemand een klik voelt, en dat wat zij ook zegt, van dat zijn leuke mensen, leuke contacten, volgens mij voel je dus die klik met hen. Dan kan je altijd proberen in ieder geval om dat te verdiepen. En om inderdaad te kijken hoe het is als je wel een keer daarna of op een ander moment met elkaar iets anders gaat doen.
Precies. En, ook...
en ik denk dat het vooral dat je toch moet proberen die angst los te laten. En het gewoon daar eens mee gaan experimenteren. En kijken hoe dat dan is.
Ja, en ik denk ook dat ook zeg maar de angst voor afwijzing. Het verandert niks aan de band die je nu al hebt. Hè? Of zij nou wel of niet zin of tijd hebben om een keertje met jou wat te gaan drinken. Zij zijn er gewoon de volgende dag nog. En het is niet zo... Ik bedoel, mensen zitten echt niet zo... Ik bedoel, er zijn verrotte mensen. Kijk naar waar deze hele aflevering over gaat. Maar je hebt ook hele lieve mensen. En in de basis zijn mensen toch wel gevleid. En hebben ze echt wel zin om een keertje
nogmaals,
iets te drinken.
Als je dus al die klik voelt van... wij hebben al een leuk gesprek hier. Dan hebben zij dat ook. En dan is dat niet eenzijdig.
Precies.
Dus ik denk dat je daar ook... Dat je toch moet proberen minder... vanuit die angst of vanuit... oh, mensen zitten niet op mij te wachten. Mm-hmm. Volgens mij is dat onzin.
Ja.
Maar ook wat je zelf zegt... kijk, sommige mensen die hebben meer behoefte aan sociaal contact... en sommige minder. Dus als jij inderdaad overal gewoon heel blij bent... met relatief weinig vriendschappelijk contact... en heel vaak denkt, nou, ik doe net zo lief een dutje op mijn bank... of ik lees inderdaad gewoon het liefst op mijn bank. Good for you.
Absoluut.
Dus het is ook natuurlijk... kijk. Ja, vriendschap is belangrijk en voor sommigen belangrijker dan voor anderen. Maar ga je daar zelf ook niet in forceren? Maar goed, nogmaals, het klinkt wel wat je ook zegt... dat je soms wel eenzaam bent, dat je soms wel behoefte hebt... om bepaalde momenten te delen. Dus ga daar gewoon mee experimenteren. Ga iemand wel gewoon een keer uitnodigen ergens voor.
Ja.
Inderdaad, als diegene dat niet wil, dan zijn er ook nog genoeg mensen die waarschijnlijk wel willen.
Probeer gewoon de volgende dan.
Ja, wel een beetje. Ja.
Heel veel succes. En laat het even weten hoe het gaat. En
wie je het beste hebt ontmoet.
Ja, dat. Dit was hem alweer. Dit was alweer de 120ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Als je wil samenwerken, dan kan dat. Dan moet je even Jul of... Oh, trouwens, ik moest zo lachen.
Om Jul?
Ja, dit is echt heel grappig. Rinse, okay. Kijk, Rinse en Jul, die leiden een beetje dit bedrijf. Hè? Dus die dan doen nog meer podcasts. Dus mocht je zelf een keer een idee hebben voor een podcast... dan moet je bij Jul en Rinse zijn. Bijvoorbeeld Co en Zo en Pep Talk. Dat valt allemaal onder de vleugels van Jul en Rinse. Lala Media zijn zij. En dus die bellen heel vaak. Mm-hmm. En nu was Rinse met Jul aan het bellen. En Jul liet dus tijdens het telefoongesprek haar telefoon in een plas vallen. Dus Rinse die hoorde zo...
Nee!
Jul en toen zo...
Splash. Oh nee, wat zielig.
Dit kan niemand anders overkomen dan Julia van Haarlem. Het is echt zo ontzettend grappig. En we hebben dus een nieuw iemand bij het team. Amanda. Dus of naar Jul of naar Amanda, daar krijg je contact mee. Dat zijn echt twee fantastische vrouwen. We hebben echt het allerleukste team ever.
Echt het allerleukste team, ja.
En nou, wij zijn
tussen 30 en doodgaan @gmail.com kan je ze bereiken.
Dat is misschien handig.
Daar kan je ook, dat is misschien handig. Tussen 30 en doodgaan @gmail.com. Daar kun je ook langere levensvragen naartoe sturen. Maar je kan ze ook DM'en @tussen 30 en doodgaan op Instagram. Volgende week zijn we er weer.
Yay! Ik ga mijn eczeem wegpoetsen.
Sterke schat, ook met de fotoshoot.
Dankjewel.
We gaan volgende week waarschijnlijk alles horen over dit moment.
All right.
Zin in.
Doei.